Zingen is een soort training voor straks. U en ik zullen straks bij de Heer Jezus zijn en het nieuwe lied gaan zingen. Ooit heeft een mevrouw in de buurt van Gramsbergen mij gebeld en gezegd dat ze het nieuwe lied had van de Heer gekregen. En toen heb ik tot mijn stomme verbazing gevraagd van zing het dus. Had ik niet moeten doen, want het was niet om aan te horen. Maar, ja, er is een heel verhaal aan vast. Maar ze heeft wel in elk geval gezegd dat ze het nieuwe lied zou gaan zingen. Nou, ik zeg, laten we het daar maar op houden. Dat gaat wel gebeuren. En dan wordt alles in het werk gesteld om samen te zingen. En ik vind eigenlijk dat elke samenkomst van gelovigen een soort generale repetitie is voor straks. Het is een oefening voor straks. De Heere zal worden geprezen. We houden ons opnieuw bezig met onze Heer Jezus als de spruit. We hebben 4 avonden over de spruit gepland. De spruit is priester, dat was in september. De spruit is knecht, dat was in oktober. De spruit is koning. U hebt het zelf ook gehoord op dat briefje. Dat is dus vandaag. En de spruit is Jahweh zelf, dat is in december. En dan gaan we nog verder met 4 keer een avond over een bruidegom. De spruit. En daar ga ik een klein stukje uit voorlezen. De spruit die koning is. Dat vindt u in Jeremia 23. Jeremia 23. Sommige stukjes van Jeremia 23 vindt u ook in Jeremia 33. Een soort parallel plek. Jeremia 23. Vers 1. Mensen die hier vaker komen weten dat ik dat voorlees uit de herziene Statenvertaling. Maar dat is best te volgen hoor, in andere vertalingen. Wee de herders die de schapen van mijn weide ombrengen en overal verspreiden, spreekt de Heere. Dit kunt u ook lezen in Ezechiël 34, maar misschien heb u een voetnoot in bij die tekst staan in uw Bijbel. Maar in Ezechiël 34 vindt u hetzelfde. Een enorme aanklacht richting de herders van Israël die het een zooi hebben laten worden. Vers 2. Daarom zo zegt de Heere, de God van Israël, van de herders die mijn volk weiden. U hebt mijn schapen overal verspreid en verdreven. En u hebt niet naar ze omgezien. Zie, ik ga u uw slechte daden vergelden, spreekt de Heere. Ik echter, de Heere is aan het woord, ik zal het overblijfsel van mijn volk, van mijn schapen, bijeenbrengen uit de landen waarheen ik hen verdreven had. Ik zal hen terugbrengen naar hun schaapskooien. En ze zullen vruchtbaar zijn en talrijk worden. Ik zal over hen herders doen opstaan die hen weiden zullen. Ze zullen niet meer bevreesd zijn, ontsteld zijn of gemist worden, spreekt de Heere. Zie, er komen dagen, spreekt de Heere, dat ik voor David een rechtvaardige spruit, daar heb je het, dat ik voor David een rechtvaardige spruit zal doen opstaan. Hij zal als koning regeren en verstandig handelen, de spruit dus die koning zal zijn. Hij zal recht en gerechtigheid doen op aarde. In zijn dagen zal Juda verlost worden en Israël onbezorgd wonen. Dit zal zijn naam zijn waarmee men hem noemen zal, de Heere onze gerechtigheid. Daarom, zie, er komen dagen, spreekt de Heere, dat men niet meer zal zeggen, zo waar de Heere leeft, die de Israëlieten geleid heeft uit het land Egypte, tijd van Mozes, maar zo waar de Heere leeft, die het nageslacht van het huis van Israël geleid heeft, en die het gebracht heeft uit het land in het noorden, en uit al de landen waarheen ik hen verdreven had. Ze zullen wonen in hun eigen land. Tot zover. Jeremia is een profeet in de tijd van Daniël geweest. Jeremia was de enige profeet die nog in Jeruzalem sprak toen de stad al omringd was door Nebukadnezar en zijn troepen. Nebukadnezar was de koning van Irak, van Babel. En Nebukadnezar heeft eerst Daniël en de vrienden eruit gehaald, een soort selecte groep. En die heeft hij omgebogen, omgeturnd. Daarna is Ezechiël met een enorme groep er ook uitgehaald, uitgestuurd en in een vluchtelingenkamp neergezet. Komt u misschien bekend voor vandaag. Maar zo ging het toen ook. En daarna is er nog iets gebeurd, een expeditie waarbij de tempel verwoest is, de stad in puin geslagen is en de rest ook meegenomen is naar Babel. Alleen de hele armen mochten daar wel blijven wonen, want die deden toch geen kwaad. Zo ongeveer dacht men. Jeremia was nog in de stad. Die is op het allerlaatste moment met nog een aantal mensen eruit gegaan, richting Egypte getrokken. Dat had niet gemoeten, maar goed, dat laat ik me even los. Maar hij is tot het laatste toe daar gebleven. Iemand die nog tot het laatste toe een appel deed op het volk van bekeer je toch, verander toch, luister toch naar het woord van de Heer. Zo ging het toen. En het is deze profeet Jeremia die u vanavond hebt horen spreken over die spruit. Dus je moet je voorstellen, de stad staat op instorten. Het is bijna voorbij, er waren al groepen weg. Want Daniël in Babel, in Irak van toen, had al een brief van Jeremia over die 70 jaren. Dus je voelt, het is dezelfde tijd. Hè? Het is dezelfde tijd van teloorgang, van ondergang, van alles is kapot. En nu zegt de Heere, die schapen van mij, die zijn niet goed behandeld. Dat zegt Ezechiël ook. De leiders van het volk, de voorgangers, hebben het laten afweten. En het wordt hen eigenlijk aangerekend. En nu, zegt de Heere, zijn mijn schapen verstrooid. Ze zijn de weg kwijt, ze zijn aan het dolen. Maar ik zal ze opzoeken. De Heer Jezus zelf, in het Nieuwe Testament, Johannes hoofdstuk 10. Ik ben de goede herder. Ik wil die verloren schapen zoeken. En ik wil ze redden, ik wil ze behouden, ik wil ze terugbrengen. De Heer zegt hier in dit prachtige stukje tekst, hoe het ook gegaan is, wie ook verantwoordelijk is, dat doet niets af aan mijn plan om dat volk, mijn schapen, daar te brengen. En dat is uniek. De Heer is niet gekoppeld aan onze ontrouw. Sorry dat ik het raar zeg, maar ik bedoel daarmee, wij worden wel verantwoordelijk gesteld als ik bepaalde taken zou moeten doen voor de Heer en ik doe het niet goed. Dan kom ik voor de rechterstoel van Christus en dan zegt de Heer, waarom heb je dat niet anders gedaan? Ik neem het je eigenlijk kwalijk dat je dat niet goed gedaan hebt. Maar Gods plan met zijn volk wordt er niet door veranderd. En dus is de ontrouw van leiders ook geen excuus voor het volk. Daar kun je je niet achter verschuilen. Je kunt wel zeggen, ja, als die anders geweest waren, had het misschien ook anders kunnen lopen. Nou, dat is wel waar. Maar het is bijzonder. De Heere heeft toezeggingen gedaan dat dat volk daar in dat land zou gaan wonen. En of de huidige Palestijnen dat nu wel of niet leuk vinden en nu gaan zeggen dat zelfs de tempel nooit de tempel van de Heere geweest is. Er zijn idiote verschuivingen. Ik weet niet hoe u leest en wat u allemaal leest. Maar het is zo gigantisch leugenachtig wat er vandaag gebeurt, dat je bijna gaat huilen. De hele politiek is misschien wel leugenachtig. Ik weet niet hoe het afloopt vannacht ergens in Amerika. Ik heb geen flauw benul. Maar ik weet wel dat ze allebei zoveel onzin uitkramen en zoveel beschuldigingen richting elkaar zeggen. En niemand heeft eigenlijk een plan de campagne. Niemand weet hoe het wel moet. Maar God zegt, ik zal mijn schapen in de gaten houden. Ik breng ze terug. En dat doet hij door iemand. En die iemand is niemand minder dan onze Heer Jezus. Omdat David eigenlijk de synoniem staat voor herderschap. David was immers die herder. U weet nog, toen hij gezalfd werd door Samuel, dat Samuel daar kwam en een etentje aankondigde voor de familie van Isaï. Toen denkt Samuel, dat zal hem zijn en dat zal hem zijn. De grote, statige kerels waren dat. Maar de Heer zei, nee, dat is hem niet. Heb je dan nog een zoon, Isaï? Ja, ik heb nog een zoon. Maar die is bij de schapen. Waar? In het veld van Efrata. Het is maar dat je het weet. Ja, dit is geen toeval natuurlijk. Dit is natuurlijk bestiering. Dit is zo concreet door God zelf in zijn regie vastgesteld. Haal hem! Nou, dat wordt gedaan en David komt en de Heer zegt, dat is hem. Die anderen hadden tijd om een soort staatsbanket mee te maken. Ik noem het maar even zo, zo'n soort etentje met de profeten. Daar waren dus de burgemeester en de wethouders bij aanwezig. Nou, dat waren zij. Maar die ene die hield de wacht bij de kudde. David. Die het prachtige van Psalm 23 aan jou en mij heeft gezegd. De Heer is mijn herder. Hij was zelf herder. Maar hij zei, maar ik heb ook een herder. Dat is de Heer. En ik word ook gestuurd, maar ik heb wel een herder die mij ook restaureert, die mij verkwikt. Dat woord verkwikking is een beetje moeilijk voor ons, want dat is voor ons een beetje, nou ja, een glas water of zo, of zorg besteed, maar verkwikt is restaureren. In de wat andere vertalingen vindt u dat ook terug, he restores my soul, hij restaureert mijn ziel, hij herstelt mijn ziel. Dat is wat David ondervond. Onze Heer Jezus is mijn heiland, mijn verlosser, maar hij is ook de herder van de schapen. Hij wordt ook in het Nieuwe Testament de grote herder van de schapen genoemd. De overste herder. En als er al pastoraal werk gedaan wordt hier op aarde in de gemeenten onder gelovigen, dan is het meer het werk van, nou, ik heb het wel eens herdershonden genoemd, maar ik weet niet of dat een beetje onbeleefd is. Die blaffen een hoop en die doen van alles. En ik vind, ik heb één keer zo'n herder gezien in Canada met een paar duizend schapen. Met één hond. En die hebben we wel eens op de televisie gezien waarschijnlijk. Nou, één hond die krijgt die paar duizend schapen echt bij elkaar, hoor. Schitterend. Dit is prachtig om te zien. Die rent eromheen, blaft en doet wat. Maar hij bijt niet. Hij bijt echt niet. Hij zorgt ervoor dat ze allemaal op diezelfde plek komen. Maar wij zijn onderherders. Er is maar één opperherder, de overste herder, en dat is onze Heer Jezus. Als Paulus de oudsten van de gemeente van Efeze bij zich roept, Paulus was op weg naar Jeruzalem, had een tussenstop ergens, en dan gaat hij hierover praten, dat er wolven komen, dat er moeilijke dingen komen, dat de kudde niet wordt gespaard, maar ik draag u op aan God en aan het woord van zijn genade. De herders in Israël, de leidinggevenden, hebben het laten afweten. Weet u waar vandaag het probleem in de gemeente, in de kerk van Nederland begonnen is? Aan de boventop, niet aan de onderkant. In de universiteiten, waar de leiding gekweekt, gevormd moest worden, daar is het begonnen. En dat heeft zulke verstrekkende gevolgen dat er hele happen uit het getuigenis van onze Heer Jezus zijn weggerukt. Wederherders. Ezechiël 34. Jeremia 23. Johannes 10, allen die voor mij gekomen zijn, zijn dieven en rovers. Die hebben zich gekleed met de wol. Die hebben profijt gehad van deze behandeling. Maar ze hebben zich niet om de schapen bekommerd. Ze hebben zich alleen maar om zichzelf bekommerd. Hun financiële positie. En de Heere gaat dat wel regelen met diezelfde slechte herders. Maar ik zal echter het overblijfsel van mijn volk bijeenbrengen. De Heere zegt, ik zal dat volk van mij bij elkaar brengen. En dan doe ik dat door iemand die ik daarvoor bedoeld heb. En die iemand die de Heere daarvoor bedoeld heeft, die wordt hier genoemd een rechtvaardige spruit voor David. Zo ligt het hier. En het blijkt dat die spruit ook inderdaad koning is. Deze uitdrukking, de spruit die koning is, loopt parallel met het hele evangelie van Matthäus. We hadden zo pas of eerder al een spruit, even van het lijstje, die priester is. Dat is het Lucas-evangelie. Een spruit die knecht is, dat was het Marcus-evangelie. En een spruit die koning is, dat is het Matthäus-evangelie. De enige evangelist die gewag maakt van de wijzen uit het oosten, die in Jeruzalem komen en daar de vraag stellen, waar is de koning der Joden, de koning der Joden die geboren is, Matthäus. Dat staat in geen enkel ander evangelie. En we krijgen nog een vierde, dat is de volgende keer zo de Heere wil, de spruit die Yahweh zelf is. Dat is, en dat voelt u aan, het Johannes evangelie. Want in het begin was bij God en het woord was God. Je voelt het aan, die spruit, die uitsproot, ja, dat is Yahweh zelf. Dat vindt u in het Johannes-evangelie zo schitterend getekend, dat u er niet meer onderuit kunt en ook niet omheen kunt. Het is prachtig door de Heilige Geest geschetst. U hebt schitterende schilderijen van de Heilige Geest in uw Bijbel. En vanavond kijken we naar die spruit die koning is. En deze spruit die koning is, die wordt genoemd de Heere onze gerechtigheid. Ik weet niet of u ooit het verhaal gelezen hebt van onze Heer Jezus die zich liet dopen door Johannes de Doper. Maar ik wil hem nu graag voorlezen. Een klein stukje daarvan. In Matthäus hoofdstuk 3. Matthäus hoofdstuk 3. Johannes de Doper is bezig, ze kwamen talrijk naar hem toe en hij zei tegen de een dat ze zo moesten handelen, tegen een ander weer anders. Maar dan komt de Heer Jezus zelf bij Johannes de Doper. Matthäus 3, vers 13. Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan, naar Johannes om door hem gedoopt te worden. Maar Johannes wilde hem hiervan weerhouden. En zei, ik heb het nodig door u gedoopt te worden. En komt u tot mij? Maar Jezus antwoordde hem en zei, laat het nu gebeuren, want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. Wat is de naam in Jeremia 23? De Heere onze gerechtigheid. Het past ons alle gerechtigheid te vervullen, zei de Heer Jezus. En toen liet Johannes de Doper het hem toe. En nadat Jezus gedoopt was, kwam hij meteen op uit het water en zie de hemelen werden voor hem geopend. En hij zag de geest van God als een duif neerdalen en op zich komen. En zie een stem uit de hemelen zei, dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Dat is hem. Dat is die spruit. Dat is die spruit. Die één ding wilde doen, namelijk de gerechtigheid van God. Wat moeilijk is het om dat woord gerechtigheid een beetje te begrijpen. De rechtvaardige daden van God. Gerechtigheid. Rechtvaardige daden. De Heer Jezus wist dat het op deze manier moest. Ik heb geprobeerd om, misschien klinkt dat wat filosofisch als je denkt, want ik wil erachter zien te komen hoe het allemaal zit. Maar het is zo bijzonder als u ziet wat het Oude Testament al zei. Het begon al in Genesis 22 bijvoorbeeld, dat is heel bekend hoor, dus daarom zeg ik het zomaar. Maar u hebt dat misschien heel vaak horen voorlezen, dat Abraham één zoon had. En dan zegt de Heere God tegen hem, en nu moet je die ene zoon moet je gaan overgeven. En die moet je gaan offeren. Als je er nou 10 had, dan kon je nog zeggen, ja, dat was ook erg geweest om één van die kinderen dan te moeten missen. Maar hij had er maar één. Hij had geen keus. Er was maar één. En het was bovendien Isaac, zijn vreugde. Het woord Isaac betekent vreugde of lachen. Het was een erfgenaam. En hij moest met hem gaan naar een plek die de Heere God zelf zou gaan aanwijzen. Dat is gebeurd. Hij woonde toen in de buurt van Hebron. Dat is een beetje aan de Westbank nu vandaag, weet je wel, onder. Een beetje zuidelijk. Aan de Jordaan, bij de Jordaan in de buurt. En daar is hij vandaan gegaan, 3 dagreizen trekkend, naar een plaats die de Heere zou gaan duiden. En toen hij in de verte die plaats zag, toen wist hij het. Toen moet er een soort zwaard door zijn ziel zijn gegaan, van hoe kan dit, Heere? Maar het Nieuwe Testament zegt, heel merkwaardig, dat Abraham toen overwoog dat God zijn zoon uit de doden zou kunnen gaan opwekken. Isaac gaat de berg op. Dat blijkt de berg Moria te zijn. Waar later een kruis stond. Dit is zo adembenemend. En Isaac draagt het hout. Je ziet hem naar boven gaan. Met het kruis. Sorry hoor, met het hout op zijn rug. En Abraham had vuur en mes. Isaac vraagt nog, maar er is helemaal nog geen offerdier, er is nog geen lam voor het brandoffer. En Abraham zegt, God zal het zelf regelen. God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Zo gingen die beiden samen. En als u in het Nieuwe Testament, Heer Jezus hoort zeggen, op weg naar Golgotha. Allen hebben mij alleen gelaten. Ze moesten de knechten toen ook al in Genesis 22 achterlaten met de ezels en zo. Zij met z'n tweeën. Allen hebben mij alleen gelaten. En toch ben ik niet alleen. Johannes 16. Schrijnend en schitterend. En toch ben ik niet alleen. Want de Vader is met mij. U hoort het hem zeggen. In het Nieuwe Testament. Zo gingen ze beiden samen. En toen ze op die plek gekomen waren, heeft Abraham een altaar gemaakt en zijn zoon erop gelegd. Voor Isaac was er een ram in de verwarde struiken. Voor onze Heer Jezus was er geen alternatief. Vanaf het prilste begin was het kruis in beeld. Ik mocht gisteravond in een andere plek in Nederland, in het Westen, iets zeggen over de wijsheid van God. Ik zei tegen Co, toen we daar even een kopje koffie dronken zo pas, in dat zaaltje hiernaast, in de kamer hiernaast. Die wijsheid waar Job van zegt, waar zou wijsheid nu te vinden zijn? Nou, niet in Washington, ook niet na de verkiezingen, ook niet in Den Haag, ook niet in Brussel of in Straatsburg, ook niet in Emmen, nergens. Job schrijft erover, het is zoiets bijzonders, wijsheid, maar waar het is, geen idee. De vogels van de hemel weten het niet. De kiekendief weet het niet. De arend weet het niet. De leeuw kan er misschien overheen strompelen, maar weet het ook niet. De mensen van het dodenrijk weten het ook niet. Demonische machten, die hebben er wel van gehoord, staat in Job 28, maar ze weten het ook niet wat het is. Geen enkel mens weet wat die wijsheid is. En toch is het er. Het is mooier dan koralen, het is kostbaarder dan goud, het is prachtig, het is met zilver niet te betalen. Het is zoiets unieks, maar niemand weet precies waar je dat dan moet vinden. En dan eindigt Job. Job wist het ook niet. En die vrienden van Job, die hebben hem wel beschuldigd, maar die wisten het ook niet. Niemand wist het. Een poosje later in de tijd is Salomo de allerwijste man geweest. Weet u wel, zijn wijsheid is spreekwoordelijk. De wijsheid van Salomo. En die heeft in het boek Spreuken zulke prachtige dingen gezegd. En die zegt, die wijsheid, die was er al voor de bergen waren, aan het begin van alle plannen. En dan blijkt dat in Spreuken 8 die wijsheid een troetelkind bij de vader is. Nou, toen kon ik wel een potje janken. Dus wat Job, ja, hij zei, het is iets bijzonders, het is iets unieks. Maar om nou te zeggen, daar is het en dat is het, nee, dat heb ik niet. Dat blijkt dan ineens iemand te zijn. Een troetelkind bij de vader. En in Spreuken 9 zegt Salomo, en die wijsheid die krijgt een huis, een gebouw. En in het huis, daar is een tafel. En daar op die tafel ligt brood en wijn. Heel merkwaardig hoor. Als je dat toch iets merkwaardigs vindt, dat is merkwaardig. Daar ligt brood en wijn. En in het Nieuwe Testament wordt gezegd dat die wijsheid de Heer Jezus is. Dus dan krijgt u er een naam bij. Niet alleen maar een troetelkind bij de vader, dat is nog vaag misschien. Maar dan krijgt het een naam. En daarom zegt Paulus, dat is de wijsheid. Dat is het kruis van de Heer Jezus. Weet u, toen de Heer Jezus aan het kruis hing en zijn leven gaf. Toen hebben de Joden gedacht, nou ja, dat is zijn eigen verdiende loon, had hij maar anders moeten praten. En de Romeinen zeggen, nou ja, we snappen het niet helemaal hoe het zit, maar het is een domme streek van de Joden misschien. Maar dwaasheid of ergernis. Maar daar, toen hij aan het kruis hing, is Gods wijsheid ten hoogste geopenbaard. God heeft een plan door niemand begrepen. Het is in geen mensen hart opgekomen. Hetgeen God bereid heeft voor hen die hem liefhebben. Niemand heeft dit begrepen. Niemand heeft dit gezien. Daar, toen de Heer Jezus daar hing. En voor mij zijn mijn schuld beleed voor God. Is er een wijsheid van God naar voren gekomen die we niet kennen. Ik heb dat wel eens vaker genoemd, dat lied. Ik gebruikte dat ook wel eens bij de studies over de tabernakel. Maar even los daarvan. Er is een lied in een bundel geestelijke liederen. Ik citeer het nu. Het is nummer 153 als ik het goed heb uit mijn hoofd. Uit die bundel. En daar staat rechtvaardigheid hield aan om straf. Ik had straf verdiend. En als God rechtvaardig is, dan kan hij het niet verdoezelen. Hij kan het niet over het hoofd zien. Hij kan me niet matsen, want dan is hij niet meer rechtvaardig. De rechtvaardigheid hield aan om straf. Dat betekent dat ik dan de straf zou moeten krijgen. En als hij het niet kreeg, was hij niet meer rechtvaardig. Dan sjoemelde hij. Sorry hoor. Als er sjoemelsoftware is bij auto's, dan is dat een laakbaar gebeuren. En als er leiders zijn die sjoemelen met de waarheid, die partijdig zijn, dan is dat gelijk in de krant, dan kan het niet. Maar hij moet mij oordelen, hij moet mij straffen. Dat kan niet anders. Maar het lied gaat verder. Rechtvaardigheid hield aan om straf, genade vroeg of dong om vrijgeleide. Hier trad Gods wijsheid, daar heb je het, hè? Gods wijsheid, daar heb je het, die wijsheid van God. Gods wijsheid trad tussen beiden, die aan beide kanten voldoening gaf. Zowel aan de gerechtigheid, aan de rechtvaardigheid, als ook aan de genade. Hier trad Gods wijsheid tussen beiden die ze allebei voldoening gaf. En dan komt een prachtige zin, o wonderbare gunstbetoning, die is dat van vroeger. O licht dat zich van het kruis verspreidt, licht dat zich van het kruis verspreidt. Hier schittert Gods gerechtigheid, de Heere onze gerechtigheid, zo heet deze spruit. Hier schittert Gods gerechtigheid en hier straalt genadige verschoning. Nou, dan mag je wel eens drie keer roepen, halleluja. Dat is het probleem, maar dat zie je niet. Dat zie je pas als je door het oog van het geloof bij het kruis staat en zegt, Heer Jezus, dat is de oplossing. U bent zelf die oplossing. Dat is niet door mensen bedacht, dat is door God zelf gegeven. Voor de tijden was er een lam voorgekend voor de grondlegging van de wereld. Dat is niet een keer bedacht, dat lag er al. Dat is die wijsheid waarvan Job zegt, het moet ergens zijn, maar ik weet het niet. En Salomo zegt, ja, maar het moet een troetelkind, het moet iets bijzonders zijn, een hele bijzondere relatie zijn tussen een vader en een zoon. Anders kan het niet. Ze hebben het geweten. En u en ik kijken nu terug en zeggen, daar. Daar is het oordeel voltrokken. Hij ging in mijn plaats daar staan. Gods oordeel had mij moeten treffen. Maar hij zei, dat betaal ik voor daartoe. Dat mag je als gelovige zeggen. Dat betaal ik, zei de Heer Jezus. Voor jou heel persoonlijk. Ik betaal dat. Ik regel dat. En op hetzelfde moment is de genade zo oneindig groot. Ik weet niet waarom Gods genade aan mij ook is betoond. Daar kom je uit. Maar ik wil er zo graag kwijt, omdat het zo diep is, zo bijzonder is. En dan zit het Nieuwe Testament in 1 Korinthe 31, daar staat dit, dat Christus Jezus, die voor ons geworden is, wijsheid van God. Hij is de wijsheid zelf. En 1 Korinthe 2, een hele hoofdstuk, ik heb niets anders willen weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Zo kom je uit. Dan hoef je niet meer te praten over weet ik veel wat voor theologisch dispuut. Dan hoef je niet meer over discussies te hebben. Dan ga je het over hem hebben. En dat is een gigantisch verschil. U bent ook niet gered door wondertekenen van de Heer Jezus. Ik wil het een beetje cru zeggen. Ja, onze zoon kwam thuis met een cd'tje uit Amerika met de tekst van het is alleen het kruis. Maar je kunt wel denken dat de wondertekenen die de Heer Jezus gedaan heeft, ja, die zijn ook buitengewoon, maar u bent er niet door gered. Zou u gered zijn omdat de Heer Jezus de jongeling van Nain uit de dood heeft opgeroepen? Bent u daardoor gered? Antwoord is nee. Bent u gered omdat de wonderbare spijziging van 5000 of van 4000 is geweest? Nee, ook niet. Bent u gered omdat de Heer Jezus op het water liep? Natuurlijk is dat een wonder. Maar u bent gered omdat hij aan het kruis zijn leven gaf. Dat is het punt. En u moet het niet meer hebben over wonderen en over toestanden en toeters en bellen. U moet het over hem hebben. En over het niets anders willen weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Het is best een stukje wissel. Een wissel moet om naar hem toe. En nu kijken we hier in Jeremia 23 naar dat schitterende plaatje van die spruit. God zegt, ik laat iemand tevoorschijn komen. Waar is dat gebeurd? Nou, dat is gebeurd notabene bij herders. Ja, toen de herders van Israël het helemaal lieten afweten, waren er toch nog herders in het veld van Efrata. En ik heb daar... Ja, ik heb me een keer in vastgebeten en eigenlijk is dat nog zo. Daar kom je nooit meer los van. Daar kom je nooit meer los van. Misschien heb ik het 20 keer verteld, maar we waren met een groep in Israël en we zouden naar Bethlehem gaan. En dat mocht toen weer voor het eerst. Het heeft een hele tijd wel gemogen, gewoon, zat gewoon in het programma. Maar later mocht het niet meer, was het weer uitgesloten, kon niet meer, mocht niet meer. Maar toen mocht het wel weer, maar... Onze eigen gids mocht niet mee, moest zijn mond houden. Dus een Joodse gids mag daar niks vertellen. En een Joodse bus is natuurlijk ook foute boer, dus er moest een Palestijnse bus komen. Met een Palestijnse gids, nou, dan hou je je hart vast en denk, wat krijgt de groep dan te horen? En die is bij ons in de bus gekropen en ik had eigenlijk een beetje, nou ja, zal ik het gewoon zeggen, een beetje dacht ik van, dat wordt niks, dat wordt niks. We komen in Efrata en toen is hij begonnen te spreken. Een paar vragen. Weet u wel waar 100.000 lammeren op het Pesachfeest toen, in de dagen van de Heer Jezus, 100.000 lammeren per jaar, per Pesachfeest, per paasfeest. Waar die lammeren vandaan kwamen? Nou, niemand zei wat, ik wist het ook niet. En de Palestijnse gids zei, die kwamen allemaal uit Bethlehem. Vindt u het dan vreemd dat het lam van God uit Bethlehem kwam? Bam, tranen in de ogen. En ik, oh, ik ben mijn vooroordeel over een verkeerde gids. En wie weet wat hij allemaal zegt. Nou, ik was genezen. Waarom is die prachtigste boodschap aan herders gebracht en niet in Jeruzalem aan schriftgeleerden? Waarom is het daar in de velden van Efrata aan een aantal herders gegeven? Ja, je zit maar wat te kijken en je denkt, wat moet ik zeggen? Niemand zei iets, ook niemand door de roepen, waren allemaal verslagen hoor. Nou, die herders, zei hij, die hebben altijd, dag in dag uit, zorg gedragen voor het lam Gods, voor het offer van de Heere. Want dat was dé kweekvijver, dat was dé broedplaats, als ik dat zo zeggen mag, van alle offerdieren. Ik kwam allemaal daar vandaan. Allemaal daar vandaan. Volgens Josephus Flavius, dat is dé grote geschiedschrijver in Israël. En als je altijd zorg draagt voor de kudde, als je altijd zorg draagt voor het offer, dan gaat de Heer jou iets over het offer vertellen. Daar kun je de klok op bijzetten. Zij kregen die boodschap. Niet anderen. De herders van Israël hebben het helemaal laten afweten. En er waren een paar herders die het niet hebben laten afweten. Die zijn naar Bethlehem gegaan en hebben gehuldigd. Dus wij zijn uit het oosten, waar zijn ze gekomen? Ze zijn uit misschien Jordanië gekomen, ik neem aan, oostelijk van Jeruzalem in dat geval. Uit het oosten. En ze hebben misschien wel de profetie van Biliam gehoord. Biliam heeft ooit gezegd dat er een leider zou opstaan, dat er een spruit zou komen, dat God een bijzondere koning zou gaan geven in Israël. En ze hebben erop gewacht. Ze hebben net zo lang in de sterren gekeken totdat ze die sterren zagen. En ze zijn ook gelijk gegaan. Ze hebben niet gezegd, van, zou het mogelijk kunnen zijn dat hij misschien te maken heeft met de sterren van Bethlehem. Waar is de koning der Joden die geboren is? Zo vroegen ze. Dus niet van, is het ook zo? Dat wisten ze. Heel concreet. Waar staat dat in het Johannes-evangelie? In het Matthäus-evangelie. En dit is zo prachtig, die spruit die de Heere zou laten uitspruiten, geboren worden, is zichtbaar gemaakt, is gestalte gaan aannemen, vlees en bloed aangenomen. Die spruit was daar in Bethlehem. Dat is het gebied waar Boas ooit gewoond heeft, weet u wel, ander verhaal, maar ik wil het toch daartussendoor vlechten. Boas is dus die man geweldig van vermogen. Dat is ook een type, een beeld van de Heer Jezus. Uit de familie van David blijkt. En dus een van die voorlijnen van onze Heer Jezus. Die heeft daar gewoond en er kwam een Moabitische vrouw ook uit het oosten. Waar de wijzen uit het oosten vandaan kwamen, uit Moab. Is daar ook aangekomen in Bethlehem. En bij geval, zegt Rut 2, want daar staat dit verhaal, kwam ze op het land of op het gebied van Boas terecht. Dat is geen toeval bij God, maar het is gebeurd. En daar heeft ze hem ontmoet. De man bij wie ik geweest ben. Ik wil één ding zeggen uit Rut 2, en daar mag u dan verder over nadenken. Toen het etenstijd was, zei Boas tegen Rut, je mag ook meedoen. En hij gaf brood en wijn. Oh, het is maar dat u het weet. Ik hoop dat je het pakt. Want dit is gewoon uniek. En daar ligt ja, eigenlijk de oplossing. De oplossing ligt bij onze Heer Jezus, die tegen jou en mij zegt, doe dit tot mijn gedachtenis. Denk aan mij, want dit is mijn lichaam dat voor jullie gegeven is. Dat is het kruis, dat is mijn bloed dat voor jullie gestort is. Dat is aan het kruis en op het kruis. Het is het kruis van onze Heer Jezus. En daar ligt de oplossing. En nu komt er een spruit, die koning is, die komt tevoorschijn. En dit is dan de rechtvaardige spruit. De Heere onze gerechtigheid wordt hier genoemd in dit stukje, in dit prachtige hoofdstuk. Hij is onze gerechtigheid. Hij is het die God recht gedaan heeft. En die jou dus genade kan betonen. Dat is niet een soort afkoopsom of zo, of een beetje van het een. Dit is voor 100% recht doen aan de Heer. Hij is gerechtigheid. En die koning die zou komen, en die koning zorgt er ook voor dat Israël terugkomt uit de verwarring, uit de verstrooiing, terugkomt in het land en terugkomt daar waar ze zelf wonen. De Heer Jezus heeft 2 keer geweend, 2 keer op de Olijfberg, beide keer, 1 keer toen hij de stad zag en 1 keer bij het graf van Lazarus. Weer hetzelfde. Er was aanvankelijk een tafel van de Heere in de tempel. Het altaar wordt de tafel van de Heere genoemd. Dat hebben wij niet bedacht, maar dat staat gewoon in de Bijbel. Maar ze hebben hem, onze Heer Jezus, uit de tempel gegooid. Ze hebben gezegd, nee, u mag er niet meer komen. Weg. Ze hebben stenen opgepakt en ze hebben hem eruit gestuurd. Johannes 10 aan het eind. En hij gaat naar het Overjordaanse, hij gaat buiten het land. Dan wordt hij door Martha en Maria geroepen bij de zieke Lazarus, zal ik maar zeggen. Dat vindt u daar. En de Jezus staat daar bij het graf van Lazarus uiteindelijk. Nou, als hij daar gezegd had, doden, kom naar buiten. Of kom naar buiten, dan waren ze allemaal gekomen. Alle doden. Abraham en alles, iedereen. Maar hij heeft Lazarus eruit laten komen. Hij heeft van tussen de doden uit iemand geroepen. En dat is nu precies wat er met jou en met mij gebeurt. En dan wordt er een maaltijd aangericht voor hem op de Olijfberg. Normaal zou de Heer Jezus eigenlijk zijn eten vinden, zijn spijzen vinden aan de tafel van de Heer. En die was in de tempel. Maar toen was het tempelgebeuren, het tempelcomplex, uw huis geworden, zegt de Heer Jezus. Uw huis worden u woest gelaten. Aan het begin van zijn bediening was diezelfde tempel het huis van mijn vader, hebt u gemaakt tot een rovershol. Daar is het nog het huis van zijn vader en later is het uw huis geworden. En de Heer was daar niet welkom. En ze richtten dan een maaltijd voor hem aan op de olijven. Dus niet, Martha had, laat maar zeggen, lekker eten gekookt en nou, u mag wel een hapje mee eten. Zo zouden wij dat misschien formuleren, maar dat is niet zo. Het was niet een hapje mee eten. Het was zijn maaltijd. Waar Martha en Maria mee mochten eten. Dus het omgekeerde. Het zijn allemaal van die hele kleine duidingjes die ertoe leiden dat je groot en diep respect krijgt voor de Heer Jezus. En dat je verlangt om nog meer van hem te zien. En die spruit die zichtbaar geworden is in Bethlehem. Bijna, ja, net als alle andere baby's. En toch hebben die wijzen uit het oosten, dat is de koning. Hoe wisten ze dat? God had dat gezegd. Hoe wisten ze, de herders, dat? God had dat gezegd. En hoe weet jij het? Ja, als je bij de wetenschap gaat vragen, dan kom je er niet. En als je zelfs vandaag in de kerkelijke top gaat vragen, dan kom je er ook niet. Dan kan het allemaal niet, dan is het allemaal evolutie, is allemaal vanzelf gebeurd en zo. De idiote constructies hebben ze bedacht. Maar als u uw hart vraagt, waar is hij? Waar is de koning der Joden? Dan kom je in Bethlehem bij het kribbetje uit. Bij de spruit. De zonen Davids. En hij zal ervoor zorgen dat Israël terugkomt in dat land. Niet een actie van christenen voor Israël. Ik heb respect daarvoor, hoor. Dat bedoel ik helemaal niet. Van breng de Joden thuis. Die doen hun best om de mensen van weet ik veel waar vandaan te plukken. Om ze terug te laten komen in het land. Maar hij zei, ik doe dat. Ik breng ze daar. En op grond waarvan dan? Nou, niet omdat ze beter zijn dan wij, of omdat ze het goed gedaan hebben, of omdat ze punten genoeg gespaard hebben. Het was toch een hele hetze dat je met Douwe Egbers punten van alles kon kopen, of weet je, nou ja, serviezen en zo, toestanden, toeters en bellen. Niet omdat ze genoeg bonuspunten hadden, dat niet. Maar omdat hij ze lief had. Dat is het punt. De Heere wilde dat dat volk daar zou zijn. Nou, dat is wat hier ligt. En als u mij vraagt, die spruit die koning is, ja, dan zeg ik, dat is de zoon Davids. Dat is onze Heer Jezus. Hij zal koning zijn. Hij is nu verhoogd, verheerlijkt aan Gods rechterhand. En hij wil ook uw bruidegom zijn. Hij wil de herder van de schapen zijn. Hij wil de heer van het huis zijn. Hij wil de grote priester over het huis zijn. Hij wil alles doen om jou en mij in zijn sferen te brengen. Maar hij zal ook koning zijn. Er komt een moment dat elke knie zich zal buigen. Alle tong zal belijden dat hij heer is. Dat iedereen gedwongen wordt om voor hem te buigen. Psalm 2 bijvoorbeeld. Maar ook vele andere plekken. De Heer Jezus. Vandaag zouden wij moeten zeggen, Gods plan met Israël is uniek. Want op grond van deze tekst kun je dat echt zeggen. Hij brengt dat volk terug. Niet alleen de 2 stammen, maar ook de 10 stammen. En die nu nog een beetje onvindbaar zijn. Die komen terug. Misschien staan we straks versteld dat, misschien weet ik veel, in China, of ik noem maar een voorbeeld hoor, of in India, of misschien in Zuid-Amerika ergens, een hele groep uitgehaald wordt omdat ze bij dat volk horen. Misschien zijn ze het zelf ook kwijt. We komen ook groepen tegen die van zichzelf nog wel vinden dat ze Joodse wortels hebben. Die zijn er ook. Maar hier is het de Heer Jezus. En ze zullen daar vruchtbaar zijn in dat land. Wat een zegen. Maar op grond waarvan dan? Op grond van het werk van de Heer Jezus. Op grond van het kruis. Dat wat hij daar gedaan heeft. Begon al met, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Gods plan met Israël gaat door. Hoe ook. En of de Palestijnen dat nu leuk vinden of niet, doet er niet toe. Gods plan met Israël gaat door. Of de hele Palestijnse wereld, de hele volkerenwereld meekrijgt, daar lijkt het een beetje op vandaag. Gods plan gaat door. U en ik weten dat Gods plan met zijn volk nooit verandert. Dat hij ze daar zal brengen. En u en ik weten dat de garantie die u zelf hebt van, ik heb jullie gekocht en betaald en ik breng jullie daar waar ik zelf ben. Ik heb een plaats bereid en ik kom weer en ik zal jullie brengen waar ik zelf ben. Dat geldt voor jou en voor mij. Voor gelovigen. Als je de Heer Jezus kent, mag je dat zeggen. Mag je dat beamen. Israël, waar je ook zit, ik breng je terug. Ik breng je daar waar ik koning zal zijn. En dat is op de Olijfberg. Die dan midden doorsplijt. Die dan een geweldige zegen gaat geven. Dat is het plan van Yahweh met Israël. En daar heeft hij 1 iemand voor nodig. Een spruit. En die spruit zal koning zijn. En die spruit heeft de naam Yahweh, de Heere is mijn gerechtigheid. Niet onze rechtvaardige daden, maar die zijn voor God toch nog als een wegwerpelijk kleed. Maar zijn rechtvaardige daden. Zijn gerechtigheid. Dat wat hij gedaan heeft. Ik weet dat er moeilijke termen zijn, maar probeer het. Het is de Heer Jezus. Het is de Heer Jezus. Het is de Heer Jezus. En het is het kruis van de Heer Jezus. Het kruis van de Heer Jezus. Alleen het kruis. Daar is Gods wijsheid zichtbaar. Daar ligt de oplossing, de ontknoping. Daar op een cruciaal punt. Dat woord cruciaal is ook al gelinkt aan het kruis. Dat is een heel cruciaal punt. Want daar ligt de grote zegen voor Israël. Maar er ligt ook de grote zegen voor jou en voor mij. Het is niet hetzelfde. We hebben een heel andere zegen dan Israël. Wij worden niet in dat land geplaatst zoals zij daar zullen worden geplaatst. Want daar horen zij. Wij worden in het huis van de Vader geplaatst. Echt een groot verschil. Maar toch hetzelfde bijzondere van het kruis van onze Heer Jezus. En u mag daar blij mee zijn en dankbaar voor zijn. Ik hoop ook dat u dat doet. Amen.